en we stellen ons hulp voor, de Heer. Hemelse Vader, almachtige God, schepper van hemelen en aarde, die in Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Vader wilt zijn in Hem. En u ziet ge ons hier vanavond in alle eenvoud vergaderd in deze huissamenkomst. Heren, met één begeerte en verlangen, dat Gij naar uw beloften zelf in ons midden zal zijn, gelijk Gij gesproken hebt waar twee of drie samen zijn, in mijn naam, daar zal ik in hun midden zijn. Heere Jezus, wil dat ook nu waarmaken. Wil Gij zelf uw woord openen en daarbij ook onze harten en verstand. Heer, wil met uw machtige geest onze ogen ziende maken en onze oren horende naar uw stem. En dat wij verstaan mogen wat Gij in uw eigen woord niet alleen gezegd hebt, maar ons altijd nog weer te zeggen. En zo vragen we u dan ook, wil alles wat tot verhindering, belemmering of verstoring zou kunnen zijn, genadig wegnemen door de kracht van uw vergoten bloed. En Heer, wil onze harten, zinnen en gedachten reinigen van alle besmettingen en alle bezoedelingen des vleeses en des geestes. En zo, Heere, tot ons spreken. Ik leg mijzelf ook voor u neer, Heere, en want ik ben iets anders als een klein mensenkind. Maar ik dank u, gekocht met uw kostbaar, dierbaar bloed, uw eigendom. En uw Heer, gaat Gij uw gang. Ik ben slechts een werktuigje, een instrumentje. In uw hand wilt Gij zelf zo door mij spreken. En ook, Heer, uw woorden richten tot ons allen, opdat wij opgebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. En Gij ook vanavond tot uw volle eer en recht mag komen. Verheerlijk zo de naam, o Vader, die boven alle naam is, en Heere Jezus, verheerlijk zo zelf den Vader, uit genade. Amen. We gaan nog een lied zingen. En dat is een lied wat over onze tijd spreekt, dat is 265. In wat tijd, hoe groot, hoe heerlijk, zagen wij het levenslicht. 265 uit de bundel.
De melodie die niet zo bekend, ik zal hem even voorspelen.
Ja, dat is goed. Ja, ik ken hem wel,
maar. Anders ben ik straks de enige, dit in het veld. En iedereen die zit wat te wagen voor zich uit te kijken.
ik kan het zelf niet meer zien, hè. Ook met mijn loep niet meer. Ja, het is alweer 4 weken geleden dat we het laatst bij elkaar waren. En toen was er een groep van onze jongeren er niet, want die hadden toen net die jongerenweekend. En waren ze dus gedeeltelijk afwezig en moesten ze ook uitslapen, waren ze moe. Dat kan je wel begrijpen. En we hebben toen iets behandeld wat begon over dat grote geheimenis wat bijzonder aan de apostel Paulus geopenbaard is geworden. Het geheimenis die we kunnen noemen de gemeente, het lichaam van Christus. Ik zou zeggen, als onze broeder nog even een paar schriftgedeelten daarvan wil voorlezen, dan weten we waar het over gehad hebben. Want anders is het niet zo makkelijk om dat te volgen. We beginnen met Efezebrief. Efeze 3. Efeze 3 hebben we gelezen vanaf het eerste vers, dat is die eerste pericoop, tot vers 13. Lees maar. Ja.
Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben, gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven, dat mij door openbaring het geheimenis is bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben door de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heere heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u.
U ziet hier hoe Paulus hier spreekt. Het is een gevangenisbrief, hebben we ook de vorige keer gezien.
Ik kan daarvoor zitten.
Ja. Het is een brief die hij uit de gevangenis uit Rome schreef. En dat zijn de Efezebrief en de Filippense brief ook. En ook de Colossense brief. En in al deze drie brieven spreekt hij over dit grote geheimenis. Wat voor alle geslachten die daarvoor geleefd hebben, niet bekend is geweest. Maar nu door aan Paulus en zijn mede-apostelen geopenbaard werd, door den Heilige Geest. Ik wil hier vanavond wat verder mee gaan. En kunt u dus ook eventueel vragen stellen, want dit zijn dingen die toch altijd nog voor velen onbekend zijn. De Heer Jezus heeft eens gezegd, vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En waarom zeg ik dit? Wij vinden in de brieven nu van Paulus, hoor na deze openbaring, die hij en ook Barnabas en zijn mede-apostelen kreeg, dat zijn niet apostelen des lams, die zijn voor Israël, maar die gericht waren aan de heidenwereld. Hoe nu sprake is van drie van elkaar te onderscheiden groepen van mensen. We gaan dat even lezen, dat is in de eerste Korinthebrief, vindt u dat? De eerste Korinthe, hoofdstuk 10, vers 32. De eerste Korinthe, hoofdstuk 10, vers 32. Lees maar voor.
Geeft nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot.
Ja, zo werd. Hij zegt, geef aan Joden. Hier ziet u de eerste groep. En Joden meervoud. Natuurlijk. En aan Grieken. Ook meervoud. En dat wil zeggen, we kunnen het ook vertalen aan de volkerenwereld. Want de volkerenwereld werd toen Grieken genoemd, omdat dat grote Griekse Hellenistische rijk op de wereld was. En dan de derde aan de gemeente. Niet gemeenten, maar gemeente. En dat is enkelvoud. U ziet dus de eerste twee groepen meervoud. En de laatste, waar het om gaat, de gemeente, enkelvoud. En nu gaat u misschien begrijpen wat ik dus bedoel. De volkerenwereld is voortgekomen uit Adam en Eva. En we gaan daar verder, later even verder op in. En de tweede groep, of dat de eerste groep, de Joden, zijn voortgekomen uit Abraham, Isaac en Jacob en de 12 aartsvaders. Maar nu de gemeente. En dat is een groot geheimenis. Een verborgenheid. De gemeente is dus als laatste door God geopenbaard. Eerst de volkerwereld die voortgekomen is uit Adam en Eva. En voortgeplant en tenslotte bij Noach in drie hoofdrassen gesplitste. De Semieten, de Gamieten en de Javetieten. En uit de Semieten is Abraham geroepen. Die was een Semiet. Vandaar dat antisemitisme. En dan zien we dus hoe dat de tweede door God in het leven geroepen volksgroep was. Die een bijzondere opgave kreeg. Komt later vanzelf wel naar voren. Het gaat in één keer. Maar nu de derde. De gemeente. Wanneer ging God die openbaren? Niet direct na het kruis en de opstanding. Dat moest wel eerst plaatsvinden. En want eerst bracht God de mogelijkheid tot behoudenis voor een ieder aan. Waardoor de Heer Jezus gezonden werd, zijn eigen zoon, in een vlees aan dat der zonde gelijk, een mens werd, opdat God onze zonden in zijn vlees zou veroordelen op dat vloekhout van Golgotha. En hij na die eis van Gods heilige wet, die de dood eist van de zondaar, gevonnist zou worden. In u en mijn plaats. Voor alle die dat aanvaarden en geloven en God ervoor gaan danken. En zich door dat bloed dus laten reinigen en vooral laten verzoenen met God. En dat brengt ook de verlossing aan. Wel, maar toen dat werk volbracht was, toen hij onze zonde had weggedragen in zijn graf en zijn geest en ziel naar het dodenrijk ging tijdelijk, toen heeft God hem uit de dood doen opstaan. Geweldig, triomfantelijk. En is ter Jezus nu de eersteling geworden uit de doden van een hoofd van een totale nieuwe schepping. Want God maakt alle dingen nieuw. Dat weten we. Maar God ging na het kruis en zijn opstanding van de Heer Jezus nog even verder met de Joden. Zij hadden namelijk, alwel God en de Vader verworpen in de zin dat die de heerschappij over hun zou hebben. Dat vinden we al bij de profeet Samuel. Daar zien we hoe Israël in zijn land zijnde naar Samuel gaat, die richter is en profeet, en daar vraagt dat hij een koning over hun zou aanstellen, gelijk als de andere volkeren die over hun zou regeren. En dan wordt Samuel vertorend dat zij dat vragen. Want zij wisten, konden weten, dat God is hun koning. Ze staan onder de heerschappij van God. En lieve vrienden, en dan is hij zeer vertorend. Maar dan gaat de Heer tot hem spreken. En dan zegt hij tegen Samuel, hoor naar de woorden van dit volk. Want zij verwerpen niet u, maar ze verwerpen mij, dat ik koning over hun zal zijn. U moet dat maar nalezen in de Samuel. En lieve vrienden, daar in principe hebben ze dus al God als hun koning verworpen. God geeft ze toch nog naar Saul, die hun nog verder in de diepte brengt, geeft hij hun toch de gezegende koning David, die hij achter de kudde weghaalt, een man naar zijn hart. En sluit u met David later een verbond, het verbond met David dat uit zijn nakomelingschap de beloofde verlosser, de beloofde koning, de Messias, of wat wij zeggen, de Christus, zou komen. Wat dan ook gebeurd is. En lieve vrienden, en als dan de tijd gekomen is dat God die beloften gaat vervullen, dat is in de tijd van, die de schrift noemt, de volheid des tijds. En dat was ongeveer 4000 jaar na Adam. In de volheid des tijds stond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om ons vrij te komen. En dan weet u wat er gaat gebeuren. Als dan het leiding, geestelijk leidinggevende Israël, door zijn priesters, zijn schriftgeleerden, hem verwerpt. En daar de Heer Jezus wordt overgeleverd in de handen van Pilatus, de heidenen. Dan weet u wat daar plaatsvindt. Dan zegt Pilatus, want hij vond geen schuld in hem, moet ik dan uw koning kruisigen? En dan onder hun ongeestelijke leiding, die bestond uit wel uit een vroomheid van uiterlijke godsdienst, dan roepen ze: wij hebben geen andere koning dan de Caesar. De keizer staat in onze vertaling. Dat is de Romeinse keizer. En moet ik dan uw koning kruisigen? En dan schreeuwen ze: kruisigen, kruisigen. En dan mogen ze nog kiezen. En dan kiezen ze een moordenaar. U weet die geschiedenis, ik hoef dat niet uitvoerig te vertellen. Maar daar verwierpen ze dus ook de zoon. Bij Samuel eigenlijk al God als de koning en heerser. En daarbij Pilatus voor het kruis verwierpen ze de zoon. Maar ze hadden nog niet de Heilige Geest openlijk verworpen. En de Heer Jezus zegt: alle laster en alles wat de mens aan verkeerdheid doet tegenover God de Vader en God de Zoon, die zal hem vergeven kunnen worden. Maar de laster tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven. Nog in deze aion, dit tijdperk, nog in de toekomende. Ja, twee grote aions. En wanneer gebeurde dat? Die 12 apostelen, die prediken wel de Heer Jezus als de Messias. En dat alleen door zijn bloed verzoening mogelijk is met God. En rechtvaardig maakt door dat geloof in hem. Die voor ons stierf en opgewekt is. Maar zij prediken dus wel de redding, het evangelie der behoudenis. Dat de Heer Jezus de enige weg is tot behoudenis. Maar daarnaast het evangelie van het koninkrijk. Zoals Israël dat beloofd was aan Abraham. Een aards koninkrijk. Daarom zegt ook David. Lees u die boeken maar eens, die geschiedenis van David. En ook zijn zoon Salomo, die hem opvolgt. Daar zeggen ze, ieder op hun beurt, dat zij door Gods genade mochten zitten op de troon des Heren. David wist dat die troon die hij zo lang al mocht opzitten, daar in Israël, bestemd is voor de Heren, voor Christus. En dat zegt Salomo ook. Dat weten ze. En dat hij, als hij komt, het aardse koninkrijk zal oprichten. Dat is ook de prediking van de apostelen daarna. Komt dan tot bekering, zeggen ze in de handelingen. En doe boete, omdat God opnieuw zijn zoon zendt. Om alles weer op te richten, dat koninkrijk wat verloren gegaan is. En wat vinden we nu verderop? Dat ontwikkelt zich verder. En terwijl die schriftgeleerden en die leiders van Israël de opstandingskracht van de Heer Jezus zien in de werken die die 12 apostelen doen. Zieken worden genezen, lammen lopen, blinden zienden. En Dan zeggen ze, wat staat gij ons aan, mannenbroeders van Israël? Of wij dat gedaan? Maar God heeft zijn knecht Jezus Christus verheerlijkt, die gij gekruisigd hebt. En lieve vrienden, maar ondanks die tekenen en die wonderen, komt het ogenblik dat daar een discipel van de Heer Jezus, u weet hem wel, Stefanus, een man vol van de Heilige Geest en vol van de wijsheid door Gods Geest, predikte met grote kracht die opstanding van Christus. En dan wordt hij ook voor het Sanhedrin geplaatst. En dan gaat hij die leidinggevende Israëlische leiders precies vertellen wat ze allemaal misdaan hebben. Hij begint, u leest dat wel in Handelingen, hij noemt ze de hele geschiedenis vanaf de uittocht van Egypte, hoe ze toen al eigenlijk Mozes verwierpen. En hij gaat door tot het ogenblik waar hij was aangekomen en dan zegt hij, gij, hardnekkige, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen. Want de bewijzen dat Gods Geest daar werkte, was duidelijk. Want er was een man, en die van zijn geboorte af lam was genezen. En wat gebeurt er dan? Zoals Stefanus hun dat openlijk aanzegt, gij hardnekkige, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, dan worden ze vol woede, vol nijd, vallen Stefanus aan, sleuren hem naar buiten en stenigen hem. En Stefanus die bidt voor ze, heren rekenen dat niet toe en hij ziet de hemel open en geeft, ik zie Jezus staande, niet zittende, staande aan de rechterhand God. Want dat hij niet zit, dat was het volbrachte werk, maar hij gaat staan voor een nieuw werk. Ja, en daar hebben we het vanavond gaan beginnen. Een nieuw, geweldig, groot werk, wat God in zichzelf verborgen had gehouden, alle eeuwen door en alle geslachten lang. Dat er nog iets anders gaat komen als naast de heidenen en wereld en jodendom. En hoe is God nog een wonderlijk God? Terwijl daar ze Stefanus stenigen en hij lovend en prijzende naar zijn Heer gaat, is daar een jonge man, Saulus genaamd, die op de kleren paste van hen die Stefanus stenigde. En deze jonge Jood uit de stam van Benjamin, een fariseer uit de fariseeën, naar de wet zelfs onberispelijk, en een ijveraar voor zijn voorvaderlijke overleveringen en gewoonten. En die wil die gemeente uitroeien, die gelovigen uitroeien. En hij vraagt volmacht aan de priesters en overpriesters en schriftgeleerden. En hij krijgt die. En hij sleurt allen die tot het geloof in Christus gekomen zijn naar het Sanhedrin om gevangen gezet en gedood te worden. En met die volmacht reist hij ook naar Damascus. En lieve vrienden, en dan gebeurt er iets wonderlijks. midden over de overdag, als de zon dus hoog aan de hemel staat, daar in het Midden-Oosten. En het daar dus een fel licht geeft. Midden overdag omstraalt die Saulus en die groep die met hem was, met hem meegereden, een licht, en er staat erop, feller schitterender dan de zon. En ze vallen alle ter aarde. En dan hoort hij in het Hebreeuws, dat staat in de handelingen, tot hem zeggen, Saul, wat vervolgt gij mij? De Heer Jezus zegt niet, wat vervolgt gij mijn gemeente? Maar wat vervolgt gij mij? Want daar gaan we vanavond over beginnen. Niemand weet nog steeds wat de gemeente is. Ze leren helemaal een verkeerde leer. De gemeente is Jezus Christus. In zijn verheerlijking. En de gemeente is zijn lichaam. En hij het hoofd. En als Saul dat dan hoort, gij, wat vervolgt gij mij? En dan zegt hij, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. En dan is hij gebroken. Saul komt niet tot bekering door een prediking. Door dat de prediking van het evangelie van behouden is. Maar hij wordt door de verheerlijkte Heer Jezus, die alle macht nu heeft in hemelen en op aarde. Die God de naam hebt gegeven die ver boven alle naam is. En waarvoor alle knie zich moet buigen. Die verheerlijkte Jezus omschijnt hem. Met dat geweldige hemelse licht en dat verlicht Saul. En dan ziet hij wie hij is. Met al zijn vroomheid kan hij niet bestaan voor God. Wie zijt gij, Heere? Jezus, die gij vervolgt. En dan de overgave. Wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? Ja, dat is de waarachtige bekering. Daar begint het bij. Niet wat, moet ik wat vroom worden? Moet ik tot een christelijke partij komen? Of een christelijke kerk? Of een christelijke... Nee! Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? Ja, christen zijn is Christus binnenlaten. Is je overgeven aan de levende Zoon van God. Zodat hij over heel je hart en leven kan beschikken. Dat is de gemeente. En lieve vrienden. En is het antwoord van de Heer als hij zegt, wat wilt gij dat doen zal? Ga naar Damascus. En daar zal u gezegd worden wat u verordineerd is te doen. En dan doet hij dat. En ze moeten hem bij de hand nemen, want dat felle licht is hij blind geworden. En ze brengen hem naar Damascus. En de Heer Jezus gaat naar een discipel van hem, een gelovige. Ananias. En dan zegt hij tegen Ananias. Ananias, ga naar de straat die de rechterstraat heet. Die is er nog in Damascus. En in dat en dat huis, en dat is daar die Saulus. En dan zegt hij, maar Heer, weet u niet dat die juist uw gemeente vervolgt? Uw geloven vervolgt? Nou, dat weet de Heer wel. Hoef hij hem niet te vertellen. Hij zegt, alleen dit, zegt de Heer, deze Saulus. Die mij vervolgt dus altijd. Deze zal is mij een uitverkoren werktuig. Een vat. Die mijn naam zal gaan brengen voor koningen. En over voor alle volkeren der wereld. Voor Joden en heidenen. Ga. Leg hem de handen op dat hij weer ziende wordt. En dat hij gedoopt wordt. En dat hij vervuld wordt met den Heilige Geest. Kijk. En nu gaan we zien wat God gaat openbaren. Wat voor die 12 verborgen is gebleven. Maar aan Paulus en ook aan Barnabas. En de anderen die daarna volgden, want er waren nog heel wat apostelen geweest. Die gaan nu iets verkondigen wat nog nooit iemand geweten heeft. En wat ik God verborgen had. En waar ik het over heb, de gemeente. En lieve vrienden. Die dus niet alleen behouden zijn. En zoals Israël door hun behoudenis in mogen gaan in het aardse koninkrijk. Maar de gemeente zijn zij. Die eerst door het evangelie der behoudenis. Door de overgave aan hem zich hebben laten reinigen in de kracht van zijn kostbaar levensbloed. Wat hij voor ons stortte. De losprijs die hij betaalde. Maar die nu ook vervuld met de Heilige Geest een totaal nieuw orgaan gaat vormen. Waarvan ik al zei, Jezus zegt, vele eerste zullen de laatste zijn. Ja, de heidenwereld komt het allerlaatst. En vele laatste zullen de eerste zijn en dat is de gemeente. En die werd dus geopenbaard nadat Israël ook, niet alleen de Vader, de Zoon, maar ook de Heilige Geest, openlijk had verworpen. Zijn ze voor altijd verworpen? Nee. Voor de tijd die God bepaalt. Dit aion en het volgende, dat is 2000 jaar. Ja, en die zijn bijna om en dan zien we de verandering komen in Israël. Wat zien we nu? Wat is de gemeente? Ik hoop dat u het opschrijft. Dat u aantekeningen maakt. Dat u mij niet gelooft. Ik ben een sterfelijk mens. Maar hem die mij gezonden hebt en mij deze opdracht geeft en wiens geest in mij vlamt om dit te brengen. Wie is, wat is de gemeente? Gaan we het samen eens zien. Ik ga beginnen. Even een slokje water. We gaan dus de gemeente. En nu vinden we ik ga even het volgende vergelijken. Dan wordt u dat duidelijk. Ik heb al gezegd, de volkerenwereld, die is begonnen bij Adam en Eva. Uit hen zijn alle mensen en volken gekomen. En bij Noach wordt die volkerenwereld in 3 grote rassen verdeeld. En tenslotte in 72 verschillende volkeren naar Genesis. En maar nu, en de Joden weten we, die beginnen bij Abraham. God zonderde Abraham af. En hij beloofde aan Abraham een zoon. En in die zoon der belofte, daar komt uit Jacob. En Daarna de 12 aartsvaders en de 12 stammen. Joden, een bijzonder volk. Maar we gaan nu de gemeente. En wat is de gemeente? Ik ga met u hier even dus van ja, het is een beetje dom voor mij. Ik kan er niks aan doen. Ik heb nog eenmaal een zwakke ogen.
Zou ik dat?
Ja, nou heb ik het. Nou ben ik het zien. Wat is de gemeente? We gaan daar kijken naar de Colossense 1. Lees jij het voor? Ja. En dan gaan we zien dat geweldige wat u steeds nou vindt en wat ik u opgeef. In Colossense 1, vers 15 tot 18, vindt u dat Jezus Christus dus het begin van de schepping is. Lees het maar voor.
Hij is het beeld van de onzichtbare God.
Ja.
De eerstgeborene der ganse schepping.
Hoort u het? De eerstgeborene der ganse schepping.
Want, ja. Want in hem zijn alle dingen geschapen.
Ja.
Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem.
Juist. Nu komt het.
En hij is het hoofd van het lichaam,
ja,
de gemeente.
Daar hebben we. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Ja, zo is goed, zuster. Ik sta hier voor u als één persoon. Ik heb een hoofd en ik heb een lichaam. En dat is niet te scheiden. Dat is één. En de gemeente is het lichaam van de Heer Jezus Christus. En hij het hoofd. Dan gaan we dat duidelijk bekijken. We gaan... Dat lichaam bestaat wel uit vele leden, maar is tezamen één lichaam. 1 Korinthe 12, vers 12 tot 13.
Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam vormen, zo ook Christus.
Juist. Hoort u? Natuurlijk is de gemeente vele leden, maar ze vormen samen maar één lichaam. En dat lichaam is Christus. Saul, wat vervolgt gij mij? Want dat is zijn lichaam, de gemeente. Die volmaakte eenheid, Christus en de gemeente, die moeten we leren verstaan. Dat hij alles in u en alles in mij zal zijn. Dat wil God. Alles. Zoals mijn lichaam helemaal ten dienste staat van mijn geest en ziel. Zo moet de gemeente helemaal zijn lichaam ten dienste staan van hem. Gaan we verder.
Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt.
Juist.
Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, en allen zijn wij met één geest gedrenkt.
Juist. Ziet u, daar is geen onderscheid meer. We gaan verder. Hij is de eersteling. We vinden dat, wat we net gelezen hebben, hoe hij de eersteling is uit de doden. Ik heb je net voorgelezen. In Colossenzen. En de gemeente, wie zijn dat dan? 2 Thessalonicenzen 2, vers 13 en 14.
Maar wij behoren God te alle tijden om u te danken, door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis.
Juist.
In heiliging door de geest en in geloof in de waarheid.
Juist. Hij de eersteling bij de eerstelingen als gemeente. Niet 2, 3 en zoveel. 1. En dan gaan we weer verder.
Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus.
Juist. Hoort u het? Aan Abraham, Isaac en Jacob en aan het volk Joden belooft God. Gaan we straks nog verder op in. Een aards koninkrijk, midden op de aarde, en dat zij het hoofd van de volkeren worden, en dat de troon van God in hun land opgericht zal worden op aarde. Maar in de gemeente, heel wat anders. De gemeente is erfgenaam van God, en mede-erfgename van Jezus Christus. De gemeente erft zijn heerlijkheid die hij heeft bij de Vader. Dat is heel wat anders. En dat gaan we verder zien. Dus hij de eersteling, wij de eerstelingen. En nu nog eens Efeze 1, vers 22 en 23. Zien we weer hij het hoofd. En bij gemeente zijn lichaam. Efeze 1, vers 22 en 23.
En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is,
juist,
gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt.
Ja, moet je zo horen. Hier zit broeder Jan Willem Kozijnse. Ik heb hem leren kennen. Meneer, nou enkele jaren geleden toen we een bijbelkring hadden bij boeren, boerenfamilie, de Van Eycks, in Oud-A. En de eerste avond zag ik hem binnenkomen. En ik wist niet wie hij was. De volgende bijbelkring. Avond kwam hij weer en ben ik naar hem toegegaan. Ik zeg, wie ben jij? Hij vertelde zijn naam, Jan Willem Kozijnse. Ik zeg, waar woon je? In Putten. Ik zeg, wat doe je dan? Hij zegt, ik werk op mijn knieën, maar ga altijd achteruit. Hij is stratenmaker. En ik begreep hem direct. Ik zeg, en nou gaan we op de knieën en dan gaan we bij de Heer vooruit, hè? Ja. En van dat ogenblik heeft hij een plaats in mijn hart gekregen, hoor. Dat zal ik je verzekeren. Want ik wist dat het een broeder van me was. En dat we bij elkaar horen. Wat ik hiermee wil zeggen. God wil aan zijn gehele schepping. De hemelen met al zijn legioenen engelen. Kerut, Sirat, weet ik allemaal. Troonengelen, maar ook over de hele aarde. God wil zichzelf openbaren dat we hem zullen leren kennen wie hij werkelijk is. Wat hij wil doen en wat hij doet. En waartoe die schepping dient. En dat doet hij door zijn zoon die God is. Maar die zoon die moet zich openbaren, die moet een lichaam hebben. Precies. En dat lichaam is de gemeente. Daar wachten we op. De hele schepping en het schepsel zucht en is in grote barensnood en weeën. Ziet u niet hoe deze aarde naar de bliksem gaat als God de mens door zou laten gaan? Alles vernield zien. Omdat de mens staat onder de macht van Satan. Maar daar komt het eind. God zij gedankt. De gemeente wordt spoedig verenigd. Met haar hoofd. Daar wachten op. Want heel de schepping wacht. Waarop? Op de openbaring van de Zoon God. De Zonen God. Christus. Die zichzelf vermenigvuldigd hebt. In zijn lichaam. Ja. En in dat lichaam gaat hij openbaar worden aan al de schepping. Dat hebben we net gelezen. Dat geheimenis wat God in zichzelf verborgen had. En nu wordt aan de overheden, de machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid van God openbaar. Door middel van de gemeente. Wat God in u en mij wil doen. Ja. Dat Jezus Christus in u en in mij gaat leven. En zich gaat openbaar. En lieve vrienden, en dat is een prijs. Er zitten hier veel jonge mensen, daar ben ik blij mee. Jongens en meisjes. En ik kan dat niet, maar de Heer kan het wel. Dat hij jullie zo trekken, en dat je je leven wil gaan verliezen om het juist in hem te vinden. Want dat is het grootste wat er kan, wat God kan geven. Geen iets wonderbaarlijkers. En dat een mensenkind door God geroepen wordt om een lid te worden van het lichaam van Christus. Omdat Christus zich door u en mij gaat openbaren. Wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen. En ook zijn erfdeel. Daarom zijn wij erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Jezus Christus. Gaan we verder. We hebben dus hier, dat hebben we gelezen, in Efeze 1, vers 22 en 23, heb je dat gelezen? Ja. Dat heb je gelezen, ja. Daar staat er, vervuld van hem, geeft vervuld van hem dat is dat lichaam Jezus Christus. Ja, we zouden het zo kunnen zeggen. Daar staat immers hoe God hem als hoofd gegeven heeft aan de gemeente, het lichaam, opdat hij alles in allen zal zijn. Dat wil zeggen, eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, gaat zichzelf vermenigvuldigen in zijn lichaam, de gemeente. En dat vinden we door de schriften heen. We gaan verder. Laten we eens kijken. Eerst naar de profetieën. Al in het Oude Testament, want er staat er wel verborgen in. Wat vindt u in de profetieën in Obadja, het laatste vers, want het heeft maar één hoofdstuk, lieve profeet. 22. Obadja, kleine profeet, het laatste vers.
Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezel gericht te oefenen en ja, het koningschap zal zijn aan de Heere.
Ja, heb je uw oren open? Er staat niet een verlosser. Zal straks wederkomen, maar verlossers zullen straks komen. Ja, daar wacht dus hele wereld, daar wacht de hele schepping op. Jezus Christus is de verlosser. Maar hij gaat zich nu vermenigvuldigen. Totdat die gemeente klaar is en dan komt hij met die gemeente terug en dan zijn er verlossers. Want ieder lid van hem zal in zijn volmacht uitgaan. En zijn goddelijk werk wat de Vader hem opdraagt gaan voltooien. We gaan verder. Jesaja. Die zegt niet alleen dat er een koning zal komen, maar koningen met vorsten. Koningen in het meervoud. Om Israël te verlossen, ja. Dat vindt u in Jesaja 32, de versen 1 tot 4. En dan moet u eens goed horen hoe een ieder van die koningen, ieder van die vorsten, wat die moet zijn straks. Ja, moet u goed horen.
Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid.
Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Dat moet komen. Hij komt. En?
En vorsten zullen heersen naar het recht.
Ja. En wat dan?
En ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind.
Ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind. Tegen die stinkende wind van Satan. Die nu de alles vergeeft. En vergiftigt. Dat wordt teniet gedaan. God zij geloofd en gedankt. Ja, verlossers, ga verder. En ieder zal zijn...
En ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui.
Een toevlucht? Is Jezus een toevlucht? Ja. En zijn gemeenten ook allemaal. Wat zal dat heerlijk zijn, want die zijn van hem. Die gaat hij daarvoor gebruiken en daarvoor roept u. Ga verder.
Als waterstromen in een dorre streek.
Ja, wat zegt Jezus? Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste zijn. Maar als hij straks met zijn gemeente komt, dan komen er waterstromen overal uit al die leden van die gemeente. Ja, dat wordt wat. Paulus kon in zijn dagen al zeggen. Hoe hij als bijzonder geroepen apostel. Ik heb meer gearbeid dan al die anderen. Ja, waarom? Niet ik, zegt hij, maar Christus in mij en door mij. En daarom is Paulus een geweldige dienstknecht geworden. Hij heeft alles wat hij bezat aan eigen gerechtigheid naar de wet, heeft hij als papier verscheurd en in de prullenmand weggegooid. Achter hij vuilnis en drek, omdat hij Christus mogen winnen. En in hem, ja, dat is de gemeente. Gaan we verder, er is nog meer.
Als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land.
Hoort u het? Wie is de rots? Ah, Jezus Christus toch? Maar nu wordt de gemeente met hem ook als een rots. Die een schaduw gaat worden. Waar de mensen een toevlucht kunnen krijgen. Ja. Geen wonder dat Satan er al zo doet om die gemeente te verdoezelen. En daar heel wat anders van te maken. De gemeente is geen christelijke kerk. Beslist niet. Is geen christelijke organisatie. Door mensen in het leven geroepen. Is een organisme door God geroepen. Vervuld met de geest van God. Waar Jezus Christus en de Vader door gaat wonen, leven en werken. Ja, dat is de gemeente. Gaan we verder.
Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn.
Oh, halleluja. Hoort u het? Er zijn zoveel mensen die toch wel gelovig zijn en ze zien het niet. Ze weten het ook niet meer te vinden. Maar dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn. Ja?
En de oren der horenden zullen opmerken.
Ja, nu horen ze prediking op prediking en ze begrijpen het nog steeds niet. Maar dan gaan hun oren open. Ja. O Heer, kom spoedig met uw gemeente. Maak uw gemeente klaar. Dat de aarde verlost wordt. Van Satan en zijn trawanten. Dat wordt hoog tijd. Ga verder, broer.
Het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen.
Ja, heerlijk, hè? Allemaal zullen ze hem kennen. We gaan verder. Maar er zullen niet alleen dus verlossers komen. Niet alleen een koning en vorsten komen. Maar ook leraars, meervoud, niet één. Jesaja 30, de versen 18 tot 21.
Daarom verlangt de Heere ernaar u genadig te zijn.
Ja.
En daarom zal hij zich verheffen, om zich over u te ontfermen. Want de Heere is een God van recht. Welzalig allen die op hem wachten. Want gij volk dat op Sion in Jeruzalem woont.
Dat is het Joodse volk.
Gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep. Zodra hij dat hoort, zal hij u antwoorden. De Heere heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven. Maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen.
Uw leraars, meervoud. Zullen zich niet meer verbergen. Ja, verder.
Doch uw ogen zullen uw leraars zijn. En wanneer gij rechts of wanneer gij links...
Uw ogen zullen uw leraars zien.
Zien, ja. Sorry. En wanneer gij rechts of wanneer gij links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen.
Is dat niet wonderbaar? Nu als de mens die toch het licht zoekt en de waarheid zoekt, en altijd afgetrokken wordt door dwalingen, want achter hem gaat een geest van Satan. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen die macht. En die tracht hem altijd af te trekken, door dwaalleraars, door verkeerde dingen, enzovoort. Maar is afgelopen dan. De gemeente zullen leraars zijn. En ze gaan achter elk mens hier, wat niet nodig hebt. En als die mens de linker of de rechter had, dan hoort hij achter hem die leraar zeggen, nee, dat is de weg. Wandel daarop. Is dat niet heerlijk? Maar we zijn die jonge broeders hier vragen. Zou jullie niet willen om dat zo'n instrument van de Heer te worden? Maar dat kost je je leven hoor. Denk erom. Dat is de prijs. Ik zou het niet anders willen en kunnen. Want hoe deze wereld ook is, ze kunnen van mij cadeau krijgen. De schatten die hij voor mij is verwacht. De rijkdom van zijn genade. Om zijn eigendom te zijn en door hem gebruikt te worden. En ik verzeker u. Alles wat de wereld biedt, hoe mooi het ook is, gaat voorbij hoor. En snel. Maar wat hij geeft, wordt steeds rijker en groter en heerlijker. Daarom zegt hij niet voor niets. Wie zijn leven tracht te behouden, zal ik juist verliezen. Maar wie zijn leven wil verliezen om mijnentwil, die zal het vinden. Ja, dat is het. Wat zegt er al, wat zegt, staat er al geschreven van Mozes, hij was 40 jaar aan het hof van Farao geweest. Nou, dat was een rijk hof, hoor. Dat is koning Beatrix maar een armoedzaaier bij. Ja, dat zeg ik met mijn gans hart, want dat was een schatten die die farao's van dat rijk toen hadden. Kijk maar alleen naar die slaven, waar alles van goud is. En 40 jaar is hij aan dat hof geweest. Maar wat staat er dan in Hebreeën? Maar hij heeft die schatten van Egypte als niets geacht en als drek. En verruild voor de verdrukking en de armoede van Jezus Christus. Heb je het al eens gelezen? In de Hebreeënbrief? Nee?
Ja.
Oh. Ik kon niet alles opslaan. We gaan nog verder, want er is nog meer. Ja, en zo is er... Ik schijn nu even hiermee uit, want al die gaven die in de Heere Jezus zijn, en dat is alles, want wat staat er geschreven? In hem woont al de volheid van God lichamelijk. Hoort u het? In hem woont al de volheid van God lichamelijk. Colossenzen. En gij gemeente hebt die volheid verkregen in hem. Ja. O, dat we vol worden van hem en van zijn heilige geest. Dan heb u een wonderbare toekomst. We gaan verder. We lezen hoe Paulus door hem tot een apostel werd gemaakt. En een apostel betekent uitgezonden. Hij zond als de Heer, als God, hem uit. Zo had de Heer Jezus tijdens zijn aardse leven 12 apostelen geroepen die hij ook uitzond bij zijn leven. En volmacht gaf. Bepaalde, ze moesten kranken genezen en demonen uitwerpen enzovoort. U weet dat al. En nu is daar Paulus. En Barnabas, ze worden beide in Antiochië geroepen tot het apostelschap. Maar wil ik u eens iets duidelijks gaan zeggen? U vindt het in de schrift. Eigenlijk is er maar één apostel. En dat is de Heer Jezus. Dat is de gezondene des Vaders. Die door de Vader uitgezonden is. En u gaat de Heer Jezus, moet een lichaam hebben, om in dat lichaam ook uit te zenden, die zijn werk voltooien. Over heel de schepping, niet alleen de aarde. En er is niet alleen één apostel, dat leest u in Hebreeën. Hij is de apostel. Het is wel zo in Hebreeën. Hoofdstuk 2 aan het begin. Zoek het maar op. En nu niet. De tijd is zo om. Ik moet mijn tijd benutten. En hij heeft gegeven apostelen en profeten. Ja. Maar weet u wat de schrift leert? Dat er eigenlijk maar één profeet is. En dat is hij. Hij is de mond van God. Hij is het woord van God. Het levende woord. Wat geest en leven is, dat zegt Jezus, mijn woorden zijn geest en leven. En dan moet de dood en de Satan vervluchten. En in zijn lichaam gaat hij nou ook profeten geven, al in het Oude Testament. Want wat zegt Petrus? Hoe al die profeten uit het Oude Testament, lees maar de eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk aan het eind, dat deze profeten allemaal profeteerde door de geest van Jezus Christus. Staat er duidelijk. Want die profeten dienden niet zichzelf, zegt hij, maar die dienden ons. Want zelf wisten ze er niks van. En maar de geest van Christus profeteerde door hem. Ja. En zo is het nog. Ik heb nooit een bijbelschool gelukkig gehad, maar was alleen maar verknoeid geworden. En nooit geen theologie. Dat verduistert alleen maar je verstand. Maar ik ben door de Heer geleerd. Toen de Heer over me in mijn leven kwam, toen werd alles anders. En toen riep Hij mij. En wie ben ik dat ik nee zou kunnen zeggen? Gij hebt recht op heel mijn leven, Heer. Wie ben ik? Ik kan niet. Ik ben onbekwaam, een onnutte dienstknecht. Maar ik leg me op uw altaar neer en moet u het door me doen. En de Heer doet het. Altijd weer. Ja. Woorden van leven. Wat God zijn plan is. Met zijn schepping, dat is wonderbaar. En lieve vrienden. Hij heeft gegeven apostelen als profeten. Zowel evangelisten. Evangelist betekent een blijde boodschap. Dat weet u toch. De blijde boodschap van God brengen. Maar er is maar één evangelist. Dat is Hij. Hij kwam. Om de blijde boodschap te brengen van God. En Hij gebruikt zijn dienstknechten om die gaven op hun te leggen. Om dat evangelie te brengen aan waar Hij ons daartoe zendt en roept. Wat Paulus al bij zijn aanvang zei: Heer, wat wilt Gij nu dat ik doen zal? Ja, dat is alles. Meer niet. En dat zal de Heer duidelijk maken. Evangelisten, herders. Wie is de goede herder? Toch maar één? Ik ben de goede herder, zegt Jezus. Want ik stel mijn leven voor mijn schapen. Maar de Heer Jezus wil de goede herder zijn over de hele schepping. En daarvoor krijgt hij van God dat lichaam. Omdat die leden voor hem, door hem gebruikt worden, vervuld met de geest en als herders gaan worden. Ja, zo heeft ieder zijn eigen roeping en gaven. En lieve vrienden, herders en leraars, dat hebben we al gezien bij Jesaja. En zo kunnen we doorgaan. Maar ik moet afzoekjes nog zeker afsluiten, hoe laat is het al? Hoe laat is het?
10 voor 9.
Voor 9, hè? Kijk, dit nog even afmaken. We zien dus het volgende nog. Die eenheid. En er wordt in Galaten gezegd, door Paulus geschreven, over Abraham. En dan vindt u in de Galatenbrief, en wel hoofdstuk 3, hoofdstuk 3, vers 16 tot 19. Hoofdstuk 3, vers 16 tot 19. Nee, tot 20. Nee, tot 19. Hoofdstuk 3, vers 16 tot 19. Lees maar voor.
Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden.
Hoort u het goed? Niet zaden. Meervoud.
In het meervoud, maar in het enkelvoud.
Ja, één.
En aan uw zaad. Dat wil zeggen aan Christus.
Juist.
Ik bedoel dit. De wet. Die
ja,
vier.
Dat is goed zo. En nu vers 26. Als wij van hem zijn, wat zijn we dan?
Want gij zijt allen zonen van God.
Hoort u het? Gij, de gemeente, zijt allen zonen van God. Ja?
Door het geloof.
Door het geloof?
In Christus Jezus.
Ja. Verder?
Want gij allen die in Christus Jezus, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
Allen. En?
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek.
Dat valt weg. Jood en Griek zijn we niet meer.
Van slaaf of vrije?
Ook niet meer.
Van mannelijk en vrouwelijk?
Ook niet meer.
Gij allen zijt immers één in Christus.
Hoeveel? Eén in Christus. En waar zijn we dan?
Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham.
Juist. Hij is het zaad, enkelvoud. En zijn gemeente is ook dat, in hem. Daarom houdt het mannelijk en vrouwelijk op. Dat is voor Israël niet. God zegt hij Abraham, het verbond wat hij met Abraham sluit tot in 1000 geslachten. En die worden vervuld. 1000 geslachten die zich voortplanten. Dat is, haalt deze aarde geen hemel, zo op de nieuwe aarde verder gaan. Man en vrouw die dus huwen en kinderen kregen. Tot in 1000 geslachten. Maar de gemeente. Daar is geen man en vrouw meer. Nu nog wel, zolang we in het lichaam zitten. Dit aardse lichaam, maar dat houdt op. Kijk maar naar Lucas. Dan leest u. Die deel hebben, zegt de Heer Jezus. Aan dit waar ik nu over spreek en hij in zijn woord. Die worden niet meer uitgehuwelijkd en trouwen niet maar meer. Want ze zijn aan de engelen gelijk. Ja. Want ze zijn allen leden van zijn lichaam. Dat is wonderbaar. Die in Christus is, is een totaal nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Ja. En lieve vrienden, gaan we nog eens verder. En we zien dus dat zaad. En nu zien we ook over dat zoonschap. In dat vers 26 lezen we immers van Galaten 3 vers 26. Gij zijt allen zonen van God, nietwaar? En kijk eens, wat staat er nu in Romeinen 8? In Romeinen 8. De versen 28 tot en met 30. Romeinen 8, vers 28 tot en met 30.
Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons.
Hoort u? Die hij nu eruit roept, want de gemeente, het woord gemeente, verstaan we niet. Want het wordt als gemeente vertaald. Maar wat staat er in de grondtekst? De ecclesia. Dat wil zeggen, dat is die God. Uit, ertussenuit, Joden en uit alle heidenen eruit roept en tot één lichaam maakt. De gemeente is dus de vergadering van die door God zelf eruit geroepen zijn en bij elkaar worden gebracht. Ja? En dat is dus de wil, we gaan nog verder. Romeinen 8 vers 28 tot 30.
Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.
Ja, hoort u het? Dit is de wil van God. Dat God, die al zijn vreugde, zijn heerlijkheid, zijn rijkdom heeft in die ene geborene zoon. Jezus Christus, die uit de school des vaders is, die het beeld van hem is. Nu is het de wil van God dat uit die zoon velen tot dat zoonschap komen, dat hij zonen krijgt. Ja, God wil dus niet één zoon hebben als Christus, maar velen. En dat is de verlossing en de bevrijding van de ganse schepping. Ja? Gaan we het verder lezen?
En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Hoort u het verheerlijkt? Heer Jezus zegt in het hoge priesterlijk gebed, Vader, ik wil degene die gij mij gegeven hebt, dat is dat lichaam, bij mij zullen zijn en mijn heerlijkheid zullen aanschouwen die ik bij u heb al voor de grondlegging der wereld. En dat ze dat niet alleen zullen zien, maar aan deel zullen hebben. Dat is wonderbaar. Dat is wonderbaar. Hoe is zoiets mogelijk? Met mijn verstand zeg ik, ik begrijp dat nooit met mijn verstand, o God en Heer, dat u een nietig mensenkind, wat zijn we, een stofje uit een stofje, maar dat u daar in Christus dat van wil gaan doen worden. Daarvoor wil ik heel graag mijn leven totaal verliezen en afleggen en aan u overgeven. Gaat gij uw gang. Gaat gij uw gang. Breek mij maar. En neem. Gij zijt mijn maker. En ik ben slechts het leven. En nu gaan we verder. We zien dus hoe hij is. Een vermenigvuldiging van de zonen Gods. En nu gaan we dit nog zien. We vinden hoe in de 2 Korinthe, hoofdstuk 11, vers 2, de 2 Korinthe, hoofdstuk 11, vers 2, wat zegt Paulus daar, wat de gemeente is.
Want met een ijver Gods waak ik over u. Want ik heb u verbonden aan één man.
Ja.
Om u als een reine maagd voor Christus te stellen.
Verbonden aan één man. Ja. Dat is het verbond. Waar je nooit wat over hoort. Het verbond dat God door zijn heilige geest in Christus met deze uitgeroepenen en tot geroepenen gemeente maakt. Het verbond door den heilige geest bezegeld. En wat gaan we nog verder zien? Ik wil het niet te lang maken. We gaan een andere keer wel eens verder op. En maar, als wij nu nog even nemen, hoe in Efeze 2, het laatste vers dan maar voor de tijd, hoe de gemeente nu gebouwd wordt als één woonstede Gods in den geest.
In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede opgebouwd wordt, tot een woonstede Gods in de geest.
Ja. Ziet u? God wil een woonstede hebben waar hij zelf in gaat wonen. Dat zien we eerst in de Heer Jezus. Als de Heer Jezus volwassen is bij zijn eerste komst op aarde en hij laat zich daarin dopen in de Jordaan en dan wil de apostel de Johannes de Doper hem daarvan weerhouden. Want Johannes de Doper was gezonden om ze te dopen in de Jordaan, om ze te laten reinigen van hun zonde. En nu kwam de Heer Jezus naar hem toe. Hij die geen zonde gekend heeft en nooit geen zonde heeft gedaan. Komt gij tot mij, zegt hij. Ik hoor tot u te komen, want hij wist, hij is de doper met de Heilige Geest. Laat nu af, zegt de Heer, mij betaamt alle gerechtigheid te vervullen. En wat gebeurt er dan? Die plaats in de Jordaan, daar heb ik er voor alles met de doop over gehad, dat is die snelstroomde doodsrivier. Die naar de Dode Zee gaat. Daarin lieten zich die gelovige Joden die tot Johannes kwamen indopen om zich te laten reinigen van hun zonde. En daar kwamen ze dus uit, dat deed God op bevel, dat deed Johannes op bevel van de Heer. Eigenlijk was dus de Jordaan dat water vol van de zonde van de mens die zich daar had laten dopen. En dan komt daar de Heer Jezus als de reine. En die wil ook gedoopt worden. En dan begrijpt u waarom Johannes de Doper hem daarvan van wil weerhouden. Nee. Wat ging er toen gebeuren? Het tegenovergestelde. Hij, die door God gegeven is, die reine, heilige, liet zich indopen in onze zonde. In dat water. En toen hij eruit kwam, wat was toen ook Johannes de Doper, wat zei hij? Hij is een profeet. Zie het Lam Gods. Ja. Wat de zonde der wereld gaat wegdragen. Hij had zich beladen met de zonde. En nou ging hij daarna naar het kruis. En lieve vrienden, dat we toch verstaan wat God van ons vraagt. Hoe wonderbaar is deze zaak. En nu, wat zien we dan gebeuren? Als hij in gehoorzaamheid aan zijn God en Vader, hij de reine, zich heeft laten indopen eigenlijk in dat water der zonde. En ze daarmee hebt beladen, dan komt God uit die wolk met zijn stem en zegt hij, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En wat komt er dan? Dan komt de Heilige Geest op hem als een duiven. En hij wordt vol van de Heilige Geest, omdat hij gehoorzaam was, gehoorzaam tot den dood, ja, niet alleen die onderdompeling in het water, maar tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En die Heer vraagt u en mijn hart ten lezen. En want God wil met zijn Heilige Geest in hem zijn, en dat kwam hij ook, want van dat ogenblik, en dat zegt Johannes, op wie gij de Heilige Geest ziet nederdalen en op hem blijven. Die doopt met de Heilige Geest. En de Heilige Geest bracht het leven dus van God zo in deze mens, Jezus Christus. God en mens. En wat wil de Heer nog nu doen? Dat wij in gehoorzame overgave gaan komen. Want hij wil een woonstede hebben, een woonstede Gods in den geest. Ja. Dat wil hij van u en mij maken. En daarom wil hij, daar wacht hij op, dat wij ons zo aan zijn voeten leggen. En dat we kunnen zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mij, breek mij, vul mij en zend mij. Hier is nog veel over te vertellen. Daar gaan we een andere keer verder mee. Als de Heer dat nog geeft. Laat ik dat erbij zeggen. Dat is genade. Maar een groot onderscheid is er tussen wat God aan Israël belooft en wat hij aan de gemeente geeft. Dat verwazen. Leest u maar zelf thuis eens Deuteronomium 28. Schrijf het maar op. Deuteronomium 28. Daar stelt de Heere door Mozes de zegen voor als Israël hem gehoorzaamt. Maar de vloek als ongehoorzaam worden. En de zegen zijn allemaal aardse zegeningen. Ze zullen het hoofd der volkeren worden en niet de staart. Ze zullen nooit geen misdracht en misgewas krijgen. Nog de schoot, de vrucht uw schoot, nog van hun vee of gedier wat ze hadden. God zal hun de vroegen en de spade, de late regen op zijn tijd geven. Volle oogst. De vijanden die hun aanvielen, die langs één weg tot u naderen, die zullen langs zeven wegen wegvluchten, want God strijdt voor ze. Geen vijand zou hun kunnen overmeesteren. Enzovoorts, leest u dat maar eens. En bij de vloek wordt het net omgekeerd. Dan krijgen ze misoogst, misdracht, moeten vluchten voor hun vijanden. En tenslotte uit een land en wat gebeurd is. Nu de gemeente. Lees het zelf maar in Efeze, ik sluit. Hoe Paulus daar...